Als we samen opgegaan zijn om op de drempel van de ontmoeting met God te komen, laten we in een moment van stilte ons voorbereiden op de ontmoeting met God. Als we met elkaar zo voor de Heere zijn gekomen, komt hij naar ons toe en hij groet ons. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft voor altijd en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Zingen wij samen Psalm 145, vers 1 en 6. Ja, Heere, dat is waar. Als u uw naam gaat noemen, we begrijpen het niet. We zongen het ook ondoorgrondelijk. Wat er in die naam van u verborgen zit, wij weten het niet half. Maar u zegt wel dat er op de hele wereld niks anders is om behouden te worden voor leven en sterven dan uw naam. Nou, daar wilt u vanavond met ons over spreken. Dat u de eeuwen door bezig bent uw naam te noemen. En straks als we naar huis gaan, dan schrijft u nog uw naam op ons leven. Heer, help ons u te ontdekken in wie u bent, in wat u bedoelt met in ieder van ons. Wees zo bij ons. Spreek tot ons hart. In Christus Jezus. Amen. Ik wilde allereerst met u lezen uit Handelingen 4. Handelingen 4, vers 5 tot 12. Daarna zingen we van die wonderlijke steen die God tot een hoeksteen heeft gemaakt. Psalm 118, vers 8 en 9. Petrus en Johannes worden voor de Joodse raad gebracht. En het gebeurde de volgende dag dat de leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij Petrus en Johannes in het midden hadden doen staan, vroegen ze: door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond is geworden, laat het dan bij u allen en bij heel Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u hebt gekruisigd, maar die door God uit de doden heeft opgewekt, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen is geworden. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Woord van God. Evangelie lezen we samen de tekst voor vanavond, de afsluiting van de kerstcyclus, Lucas 2, vers 21. Daarna zingen we uit de lofzang van Maria, vers 3, 5 en 6. Hoe heilig is zijn naam. Lucas 2, 21. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot was ontvangen. Lof zij Christus. Ik stel u voor dat we samen antwoorden op de opening van het woord van God, lied 446, 1, 2 en 6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Uw naam die mij geloven doet, gij gaat mij reddend voor. 446. Ik wil er dus graag vanavond met jullie nadenken over die tekst die alleen Lucas heeft, over de besnijdenis en de naamgeving van Jezus. Lucas 2, 21. Geliefde broeders en zusters in Jezus Christus. Wij sluiten vanavond de kerstcyclus af. Morgen is het het feest van de verschijning van Christus. Epifanie. Vandaag de laatste dag van de kerstcyclus. De boodschap dat God zich in Jezus over jullie en mij, over deze wereld heeft ontfermd, heeft de laatste weken rijk geklonken, ook in ons midden. Alleen, nou juist dat in het oog te hebben, mensen, dat het in deze dagen aan het eind van dit jaar gaat om wat God doet. Er is zoveel dat dat versluiert. Kaarslicht, suikerbrood, een vleesschotel, kruiddampen. En weet je, om daar dwars doorheen te ontdekken dat het God is. Daar dwars doorheen. Dat het God is die op je toekomt door in dat kind in de kribbe zijn naam te noemen. Jezus, hier ben ik. Hier ben ik de Heere voor jou. Voor jou persoonlijk. Nou, dat is het vanavond. De naam. Met alles wat dat inhoudt. Aan troost en bemoediging. Het gebeuren dat Lucas ons beschrijft, alleen Lucas dus, de besnijdenis van Jezus als Joods jongetje, dat lijkt niet anders bij het lezen dan een puur familiegebeuren. In het algemeen vond in Israël de ingreep bij een pasgeboren jongetje plaats in de kring van het gezin. Door de vader. De rest van de familie, vrienden en buren eromheen. De ouders van Jezus zijn daarbij trouw aan de wet van Mozes, die in Leviticus 12 schrijft de besnijdenis van het kind op de achtste dag. Zoals ook aartsvader Isaac op de achtste dag werd besneden. Teken van het verbond dat God met Abraham en in hem met zijn nageslacht had gesloten. En daarmee een teken te behoren tot Israël, het volk van God. Bij dat feestelijk gebeuren ter gelegenheid van de besnijdenis, meldt Lucas, ontvangt het kind ook zijn naam. Yeshua, Jezus in het Grieks. Hij hoort er nu helemaal bij Israël. Overeenkomstig de wet van Mozes in Leviticus mag Maria nu na de besnijdenis 33 dagen niet met iets heiligs in aanraking komen. Ook mag ze niet in het heiligdom bij God komen. Dat mag pas wanneer ze na 40 dagen het offer van de reiniging in de tempel heeft gebracht, een eenjarig schaap als slachtoffer en een paar jonge duiven als zondeoffer. Het is overigens met de naam van dat kind, Jezus, Yeshua, niks bijzonders. Je kon die naam in die dagen overal in Israël horen. Maar als je goed leest, hè? Nou, dat doen we graag samen. Als je goed leest, het is opmerkelijk hoe dit gebeuren van de besnijdenis van Jezus door Lucas wordt beschreven, zelfs letterlijk. In parallel met wat er plaatsvindt met dat achterneefje van Jezus. U kent hem, Johannes. Van Zacharias en Elisabeth. En vanzelf zit daar een bedoeling bij Lucas achter. Om het zo met elkaar te verbinden, die twee. Zoals Zacharias en Elisabeth bij de besnijdenis van hun zoon de naam Johanan, Johannes, geven. Zo doen Jozef en Maria bij de besnijdenis van hun kind, Jezus. Alleen, kijk goed, die parallel van die twee gaat dieper dan de overeenkomst van de uiterlijke vormen van besnijdenis en het noemen van de naam. Lucas laat in die verbindende parallel zien wat er is met die twee kinderen. Dit spreekt namelijk in hun verband van de activiteit van God. God stuurt in dit gebeuren. Dit is uitwerking van zijn bedoeling. En daar gaat het hier om. Wat God op het oog heeft. In die parallel. Wat God op het oog heeft. Wat God wil. Nou, dat hoor je natuurlijk onmiddellijk. Hè? Nou, jullie hebben wel Bijbelse oren. Hè? Dat hoor je onmiddellijk in dat kenmerkende woord. Dat Lucas in zijn kerstevangelie steeds opnieuw gebruikt. Nou, jullie hadden het al gezien, denk ik. Het woord vervullen. Ook hier. Toen 8 dagen vervuld werden. Vervullen, zoals vaak bij Lucas, dat bedoelt volmaken. Nou, bij vervullen zit er in de schrift ten diepste maar 1 achter. Ja, natuurlijk God. Daarom die besnijdenis van het kind en dan ook het uitroepen van de naam over dit kind, Jezus. Daarin hebben we te maken met openbaring van God. Hij komt hierin naar voren, in die besnijdenis en die naamgeving. Dit gebeuren is overeenkomstig het plan dat hij heeft. Hij vervult zijn bedoeling. Zo moet het. Zo moet het. Vanwege zijn plan met Israël en de volken. Met ons. Weet je, in die besnijdenis die op Jezus wordt toegepast naar de wet van Mozes, als teken van het verbond dat God sloot met Abraham en in hem met zijn nageslacht. Daarmee behoort het kind Jezus nu helemaal bij de gemeente van Israël. Hij is 1 van Israël. En daarmee komt als heel Israël ook Jezus onder de wet van God. En daarin zegt de apostel Paulus, daarin ontdek je het diepe geheim van de geboorte van Jezus. Dat hij zijn zoon gezonden heeft, Galaten 4, dat hij zijn zoon gezonden heeft, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet van God. Zoals wij allen, zegt Paulus, onder de wet. Met alle gevolgen van wat dat is, onder de wet van God. Dat wij mensen, zegt de apostel, schuldig staan aan wat de Heere in zijn wet van ons vraagt, maar waaraan wij geen van allen kunnen voldoen. En dat is schuld. Zegt Paulus, diepe schuld voor God. Waarvan wij allen die onder de wet staan, nooit onszelf kunnen bevrijden. Nooit. Daarom, zo wil God, wordt Jezus als ieder Joods jongetje besneden. Opdat hij, geboren in Israël, 1 zal zijn met zijn volk. Om zo, zegt Paulus, zijn volk te kunnen vrijkopen uit de macht van de zonde. alle schuld weggedaan. Opdat wij door zijn verlossing, zegt Paulus, het recht zouden ontvangen kinderen van God te worden. De geboorte van Jezus, opdat wij kinderen van God zouden mogen worden. Weet je, dat is wat de schrift ons predikt in de keuze van die naam bij de besnijdenis. Jezus. Dat spreekt voluit van de activiteit van God met zijn bedoeling, met Israël en de volken. Dat zijn wij, jullie en ik. Lucas kiest ook, als je het leest, zijn woorden heel nauwkeurig. Je leest er in onze Nederlandse vertaling gewoon heel eenvoudig overeen. Want het lijkt alsof Jozef en Maria hun kindje de naam geven. Jezus. Maar de Griekse tekst bedoelt nadrukkelijk te zeggen dat het ten diepste niet Jozef en Maria zijn die het onderwerp zijn in de naamgeving van het kind. Nee, Lucas zegt nadrukkelijk. Het kindje werd Jezus genoemd. Ten diepste zijn Jozef en Maria compleet passief. Passief. Lucas wijst het aan. Het is God zelf die de naam van het kind heeft geroepen. Dat staat er ook letterlijk. De naam wordt geroepen. Hij is het subject, het onderwerp in de naamgeving. God zelf. Jezus. Hoewel het in Israël in het algemeen, kun je in de Bijbel ook lezen, het recht van de moeder was het kindje de naam te geven, dat is hier totaal niet aan de orde. Dit kindje, laat Lucas zien, daarvan is de naam door God zelf bepaald. Hij, de Allerhoogste, roept de naam over dit kind uit. Jezus! Daarom behoort dit kind ook helemaal bij hem. Het spreekt van de eenheid die er is tussen dit kind en tussen God. Eenheid. En daarmee is dit gebeuren in het gezin van Jozef en Maria, vrienden, puur evangelie. Het is niet een beschrijving van een familiegebeuren. Dit is puur evangelie. Dit is de blijde boodschap van Gods reddende, uitgestoken hand in Jezus Christus naar ons. Ja, want daar zit het in die oude tekst op vast. Dat God zelf de naam roept. Staat er in het Grieks ook. Roept. Jezus. Weet je, het is heel opmerkelijk. Het is precies als bij de schepping. Als God scheiding maakt tussen duisternis en licht, dan roept God, staat er ook letterlijk, dan roept God het licht dag. En het donker roept hij nacht. Er staat zo kenmerkend dat als God namen gaat roepen in het Genesis-verhaal, namen roept, licht en nacht, dan is dat niet zomaar wat. Nee, zoals God het roept, zo is het ook. Als het licht door God dag wordt genoemd, dan is dat zo, dag. Zo is het met namen in de Bijbel altijd. Die is niet ter onderscheiding van de een met de ander, zoals bij ons. Heet de een Guichelaar en de ander heet Van de Kamp. Onderscheidend, meer niet. Nee, naam in de Bijbel is aanduiding van de werkelijkheid in die naam. Zo wordt over dit kind van Maria en Jozef door God zelf geroepen, als bij de schepping. Yeshua! Dat is de Heere red. En dat is ook zo. Dat is ook zo. De Heere red. Dat ligt er in die naam. En zegt God, dat wordt ook uitgevoerd. Want zo wil ik het. Redden wat verloren is. Het is hierbij, vrienden, net alsof je dat verhaal leest van Mozes bij de brandende braamstruik. Ook daar roept God zijn naam. Ik ben die ik ben. Ik ben immers met jullie. En die naam is niet zomaar iets willekeurigs, omdat die God een naam moet hebben. Nee, die naam is werkelijkheid. In wat hij doet. Ik ben immers met jullie. Zo is mijn naam. Nou, jullie weten wel, Israël heeft het geweten. Heeft het geweten. In wat hij gedaan heeft. Hij was nabij. En zo is het. God vertelt, las ik ergens, heel mooi gezegd, God vertelt zijn naam in zijn daden. Nou, hij heeft zijn kinderen in Egypte gered uit de greep van de machten die hen gevangen hadden en dreigden met de dood. Ik ben immers met jullie, zegt God. Zo is mijn naam. En dus doe ik ook zo. Israël heeft van de naam gezongen, hebben wij vanavond ook gedaan. Israël heeft van de naam gezongen toen ze door dat pad op de Schelfzee gingen. God laat zijn naam zien in wat hij doet. Nou, dat is het in dit kind, bedoelt Lucas. Eens en voorgoed noemt God nu zijn naam. Dat heeft hij nooit zo beslissend gedaan als nu. Als in dit kind. Jezus, de Heere red. Zo is mijn naam, zegt God. Zo is mijn naam. Zo zal het gebeuren. Redden zoals het nog nooit is gebeurd. Voel je, vraagt Lucas, hoe in die naamgeving door God zelf, hoe dit kind door God wordt gegeven om dat ene te doen. Wat hij wil. Zijn plan, zijn heilsplan. Redden. Ja, zo moet het van de Vader. Dat het voor zijn kind zal zijn. Jullie kennen die uitdrukking wel. Bezig zijn in de dingen van de Vader. Nou, dat is het. Dat is zijn naam. Bezig in de dingen van de Vader. Nou, heel het leven, een optreden, de prediking van Jezus staat onder die noemer. Zo moet het, want zo is mijn naam. Redden. Redden van mensen. Uit de greep van de macht waarin ze gevangen worden gehouden. Bij Lucas zie je dat ook, hè? Die vrouw in het evangelie, in de greep van de seks, waarmee ze haar lichaam verkoopt aan mannen, met haar tranen om haar vergooide, verzondigde leven, maakt ze de voeten van Jezus nat. Ze wordt gered in de vergeving van haar zonde. Zijn naam, redding. En die moeder, alleen bij Lucas, en die moeder uit dat stadje Nain, achter de baar met haar enige zoon, haar enige hoop, dood, ontroostbaar. Want haar leven zonder haar zoon is compleet kapot, doodgelopen. Maar ze wordt gered. Jezus, zijn naam doet het. En dan alleen bij Lucas, ook zo opmerkelijk. Die gekruiste naast Jezus. Alleen Lucas vertelt van hem. Oog in oog met de dood roept hij om Gods ontferming. En de naam gebeurt. Jezus, hij wordt gered. Zo moet het, want zo wil God het. Hij heeft een naam genoemd van het kind. Zo moet het, redden voor leven en sterven, groot en klein. Weet je, Lucas is heel anders dan de anderen. Lucas is zo interessant. Hij doet zijn evangelie niet anders dan openleggen wat er in die naam zit. Jezus, God wil het, red. Nou, in deze naam is het verlossende, reddende van Gods kant in deze wereld gekomen. Naar jou en naar mij. En zo geldt dat nog altijd. Die reddende naam van Jezus voor wat verloren is. Gevangen in de greep van je zonde. Met die vuile gedachten en verlangens. Gevangen in uitzichtsloos verdriet om je gemis van je man of je kind. Van geen hoop en verwachting meer. Angst voor de toekomst. Voor mensen die zitten op de puinhoop van een kapotte relatie. Doodgelopen levensweg. Het geldt nog altijd wat Petrus daar zegt voor de Joodse raad. Er is geen andere naam onder de hemel waardoor mensen gered kunnen worden. En dat doe ik, zegt God. Dat doe ik. Jezus, zo is de naam. Hier ben ik. Hier is mijn reddende hand. Daar mag je zekerheid in vinden. In wie ik ben. Vrienden, de Heer roept in deze dienst weer zijn naam over jullie en mij uit. En als we dadelijk weggaan, het volle leven tegemoet in dit nieuwe jaar, met alles wat daarbij behoort, dan hoor je het. Jezus, zo heet ik. En zo doe ik ook. Mijn kind, als je hier vandaan gaat, dat beloof ik jou, je mag het zeker weten. Mensen, die naam is onze troost, onze kracht voor het pas begonnen jaar. Bij alles wat dat met zich meebrengt, ik weet het niet, jullie ook niet. Die naam wekt ook de hoop voor de kerk van Christus, voor onze gemeente. In deze duistere wereld, in die verlossende, reddende naam, is het nieuwe van God definitief doorgebroken. Daar ligt voor jullie en voor mij onze zekerheid. In zijn naam. Halleluja. bidden en danken. Ja, Heere, uw evangelie is zo rijk. Oneindig diep. Wij kunnen het alleen maar oppervlakkig lezen. Heer, er is zoveel versluierends. Ook in uw kerk en in ons eigen leven. Wat dat belemmert om daar voluit te leven. Uit die rijkdom van uw naam, Heer Jezus. We danken u. Als we er iets van mogen kennen. Van wat dat is. Gered in het bloed van Christus. Hij onder de wet, opdat ik zou mogen worden verlost. Heer, het zijn grote dingen waar wij over spreken, als kleine mensen. Maar doe ons delen in die rijkdom, zodat we gaan zingen. Uw naam klinkt in mijn oor. En die naam gaat mij voor, zelfs als ik scheiden moet. Heren, wij danken u dat we hier mochten zijn vandaag. Elkaar mochten zien. Wat een voorrecht. In liefde elkaar een hand te geven. Elkaar te beminnen. Omdat we van elkaar zijn door u. Wat bent u goed over ons. Heer, ga met ons mee. Leid ons deze week in alle dingen die we moeten doen. Misschien wacht ons iets ingrijpends. Help ons. Bewaar ons bij u. Doe ons vertrouwen op uw naam. Heer, wij loven en prijzen uw naam. In Christus Jezus, die ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Uw gave wordt gevraagd, daarna zingen we de grote naam van de God van Israël, Psalm 72, het laatste vers. Wij belijden ons geloof en zingen dan het lied van de drie enige God, lied 255, vers 1. mogen samen en ook ieder persoonlijk ons geloof belijden en er ieder spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Deze plaats en God schrijft in zijn zegen zijn naam op ons leven. En zijn naam, dat is hij zelf. Daar mogen wij getroost en bemoedigd ons leven van deze week mee ingaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.